Er is heel erg veel bekend over motteseks. En waarom is er nou zoveel bekend over motteseks? Dat betekent dus ook dat er heel veel belastinggeld naar dat soort onderzoek gaat. En het is al 50, 60 jaar zo.
U hoort het misschien aan mijn stem. Ik ben een beetje verkouden. Nou, nu maakt het voor mij niet zo heel erg veel uit in mijn dagelijks leven. Het is niet van levensbelang, maar in de geur is in de natuur erg van levensbelang. Sterker nog, het is potentieel belangrijk voor het voortbestaan van hele populaties. Bijen vinden hun bloemen, muggen vinden hun mensen en honden vinden hun baasjes door middel van geur. Vandaag gaan we het hebben over geur en evolutie. Want dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan bod komen onder andere windtunnels, mottenseks en onaantrekkelijke vrouwtjes. Blijf dus vooral luisteren. Mijn naam is Max Waterhuis en te gast is vandaag Astrid Groot. Welkom.
Dank u wel.
En Astrid is hoogleraar evolutie en populatiebiologie. Doet onderzoek aan het IBED naar onder andere motten. Nachtvlinders, eigenlijk een mooiere naam. En ook aan tafel zit mijn tweede presentator Eva van der Zee.
Zeg Hello,
Eva,
Max.
Wat is jouw lievelingsgeur?
Ik vind kaneel heel lekker ruiken. Echt iets heel specifieks. En als ik dat dan ruik, dan heb ik een goede dag.
Ja, heerlijk. In stoofpeertjes of een thee. Ja, kan ik me heel erg in vinden. Ja. En ik denk dat daar ook wel genoeg verklaringen voor zijn. Want geur is heel belangrijk in de biologie. Dat klopt toch, Astrid?
Ja, zeker. Het is volgens mij de leidende factor in bijna alle biologische processen die we om ons heen zien.
Ja, hoe belangrijk is geur in de natuur? Wat?
Nou ja, alle organismen communiceren met elkaar door middel van geur. Dus binnensoorten, binnen mierensoorten bijvoorbeeld, heb je alarmgeuren, aantrekkingsgeuren, seksgeuren. Maar ook geuren om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld als er vijanden komen, dat de kolonie wordt gealarmeerd. Voedsel zoeken. Dus het is voor voedsel zoeken en voor paringspartners. Nou, dan hebben we de basisingrediënten van evolutie.
Ja, ja, dat zijn gewoon eigenlijk moleculen in de lucht die we oppakken.
Klopt, ja.
Oké, en wat maakt geur zo belangrijk voor evolutie? Als we dan meteen in het diepe gaan.
Ja, nou, als je je voedsel moet zoeken en je doet dat door middel van geur, dan als je er niet kan ruiken, dan vind je je voedsel niet. Of je vindt misschien giftige planten die waar je dood van gaat. Dus om juiste planten te kunnen ruiken die goed zijn voor je, daar is geur al voor belangrijk. En dat vervolgens je paringspartners vinden, als je dat door middel van seksferomonen doet, dan is het ook essentieel dat je de juiste geuren ruikt. Anders dan paar je misschien wel met de verkeerde partner en krijg je steriele nakomelingen bijvoorbeeld.
Ja, want even voor de goede orde, dat is dus inderdaad steriele nakomelingen krijg je als je twee verschillende soorten met elkaar vermengt.
Ja, klopt.
Dus in het makkelijkste voorbeeld is denk ik een paard en een ezel,
ja.
een muilezel.
Ja, die krijgen dus samen een muilezel met elkaar. Dus die krijgen wel een nakomeling, maar die muilezel is steriel.
Ja. Die kan verder geen nakomelingen meer krijgen.
Nee. En het is niet de enige manier van dat het niet goed gaat. Soms kan er gepaard worden en kan je nog twee generaties bijvoorbeeld door een nakomelingen krijgen. Maar meestal gaat er van alles en nog wat mis tijdens dat proces. En daarom noemen we dat ook soorten.
Ja.
Tenminste, dat is de biologische definitie van soorten.
Ja. Ja, dat is goed voor de luisteraar. Het verschil met ras, wat we dan kennen van honden.
Ja.
Dat zijn geen verschillende soorten. Die lijken heel erg anders. Honden kunnen niet met wolven nakomelingen, tenminste vruchtbare nakomelingen krijgen, maar onderling zou een chihuahua in theorie met een doberman kunnen gaan.
Zeker, ja, ja. Dat zie je ook met straathonden, dat gewoon gebeurt. En dat dan ook binnen de twee generaties zijn alle honden gewoon vergelijkbaar met elkaar. En zijn al die specifieke eigenschappen waarop geselecteerd is ook weg.
Ja, die zijn eigenlijk al bijna, best wel snel zijn die alweer helemaal verdwenen.
Ja, klopt.
En Wat maakt het dan dat je van al deze soorten juist motten uitkiest om onderzoek naar te doen?
Ja, nou, ik ben geobsedeerd door seks. En ik wil heel graag weten hoe paringspartners elkaar vinden. En nachtvlinders, motten zijn daar uitstekend geschikt voor, want die zijn in de nacht actief. Dus ze gebruiken echt alleen maar geuren, chemische geuren. En de vrouwtjes hebben een specifiek seksferomoonklier waarin ze die geuren produceren. Dus die kan ik ook heel mooi analyseren.
Een seksferomoon, dat is... Ik onderbreek je even.
Prima.
Seksferomoon is een signaalmolecuul waarmee je eigenlijk zegt, ik zoek een paringspartner.
Ja, en elke soort heeft zo zijn eigen combinatie van... Het is niet één molecuul, maar het zijn een aantal moleculen. En het is de combinatie van dat hele parfum die maakt van, ik ben deze soort of ik ben de andere soort.
Een soort parfum eigenlijk.
Ja, het is echt een parfum. Ja. Ja.
En dat is bij motten makkelijker te onderzoeken dan bij mensen?
Nou, bij mensen, daar zijn ook, als je googelt naar feromoon, dan krijg je echt een gigantische lijst van artikelen en ideeën. Maar daar is zo weinig over bekend. Want hoe ga je in godsnaam dat testen? He, dan heb je het feromoon bijvoorbeeld van mij en ga je dat dan parfumeren op een andere vrouw en dan zien of die vrouw aantrekkelijk wordt of juist onaantrekkelijk? Of ik zou het nu niet weten.
Ja, nee, dat wordt ook niet heel erg... Nee, ethisch.
Nee, precies. En dat is dus het leuke ook van motten. Ten eerste zijn ze makkelijk te kweken. Ten tweede hebben ze een generatietijd van ongeveer een maand. Dus je hebt van ei tot ei één maand ongeveer dat het duurt.
Ja.
En elke mot, elk vrouwtje kan 500 tot 1000 nakomelingen krijgen. Dus ik kan ook heel makkelijk genetisch onderzoek doen. Dus ik zie of als het vrouwtje heel aantrekkelijk is, geeft ze dat dan ook door aan haar dochters. En hoe genetisch bepaald is dat?
Dus die evolutie gaat daar veel sneller dan bij de mens?
Ja, klopt. De evolutietijden, de tijdslijn is ook niet in jaren of in minuten, maar in generatietijden.
Ja, oké. Okay. En bij mensen is dat pak een beet 25 jaar.
Ja.
En bij motten is dat...
Eén maand.
Eén maand.
Ja. Ja, bij fruitvliegjes is het 2 weken. Bij bacteriën is het 3 dagen. Of 20 minuten. Bij wormen is het 3 dagen. Dus ja, generatietijden zijn verschillend voor elk organisme.
Ja, en is het dan specifiek voor motten dat ze ook eigenlijk, omdat ze leven in de nacht. Dus ik kan me voorstellen, bij mensen gaat het ook gewoon heel erg veel om visueel. Wij willen misschien nog een heel gesprek voeren over ambities en leuke hobby's en zo. Dat doen motten niet.
Nee.
Is dat echt uniek voor motten dat ze eigenlijk alleen op geur hun paringspartner vinden?
Nou, ik denk wel, het is in ieder geval... Ja, ik denk het. Want ik denk dat heel veel soorten, hè, zoals fruitvliegen, daar wordt heel veel onderzoek aan gedaan. Dat is echt het modelsysteem in de biologie. Maar die hebben en geur en zang en ze dansen ook nog eens een keer. Dus ze hebben allerlei manieren om paringspartners te vinden. En motten zijn wel uniek in het, ja, alleen chemische communicatie voor zover we weten. Misschien is er ook wel wat akoestiek, misschien is er ook wel wat visueels. Maar eigenlijk kunnen we mannetjes helemaal aantrekken door die geuren.
Ja, dat is eigenlijk ook wel... Ze zijn eigenlijk heel simpel en dat maakt ze heel goed te onderzoeken.
Precies.
Dan kan je op één ding focussen.
Ja, exact.
En hoe gaat dat dan in zijn werk? Die nachtvlinders, die zijn elke dag op zoek naar een partner? Of hoe gaat dat?
Ja, goede vraag. Ja, ze zijn elke nacht op zoek naar hun partner. Mannetjes en vrouwtjes paren ongeveer 1 per nacht.
Veel.
Ja. En zowel het mannetje kan ook maar 1 per nacht paren en het vrouwtje kan ook 1 per nacht paren. En in ons onderzoek hebben we gezien dat vrouwtjes eigenlijk wel vaker in een nacht kunnen paren, maar dat mannetjes gewoon blijven aanhaken bij dat vrouwtje, zodat ze niet nog een keer paart. Hij maakt een spermapakketje in haar tijdens die paring. Die paring duurt 2 uur ongeveer, gemiddeld. Maar het blijkt dat na 30 minuten is dat spermapakketje al lang gemaakt. Dus die 2 uur, die 1,5 uur is gewoon onzin. Maar goed, dan minimaliseert hij de kans dat zij nog een keer paart met iemand anders. Want dat spermapakketje is 5 tot 10% van zijn lichaamsgewicht.
5 tot 10% van zijn lichaamsgewicht?
Ja, dat is dus echt heel veel. Dus hij doet een grote investering in die paring. En het is wel de bedoeling dat dan zijn sperma gebruikt wordt en niet de sperma van een ander mannetje. Dus voor hem is het echt wel heel belangrijk dat het vrouwtje niet direct opnieuw paart.
Ja, hij moet dus de hele tijd voorkomen dat er andere mannetjes nog een keer paren met het vrouwtje waar hij net 10% van zijn lichaamsgewicht in heeft geïnvesteerd.
Exact, ja.
En hoe vindt zo'n man het ideale vrouwtje?
Nou ja, door die specifieke geuren dus door die combinatie van allerlei verschillende componenten. En daar hebben we verschil in gevonden, ook binnen populaties. Dus je hebt aantrekkelijke vrouwtjes en je hebt onaantrekkelijke vrouwtjes. En dus de mannetjes die zijn heel erg gericht. Die hebben altijd grote antennen. Als je nachtvlinders ziet, motten ziet, dan kun je ook bijvoorbeeld zien dat er hele grote antennes zijn. Dat zijn mannetjes. Want het enige in hun leven wat belangrijk is, is het vinden van een vrouwtje.
Die antennes hebben allemaal armpjes waarmee ze de moleculen van die seksferomonen ontvangen.
Ja, klopt. En bij vrouwtjes is dat minder. Die zijn ook, die moeten dus die mannetjes aantrekken. En vervolgens moeten ze een plant vinden waar ze hun eitjes op af kunnen zetten. En elke vroeg in de nacht en laat in de nacht leggen ze meestal hun eitjes. En dan midden in de nacht, dat hangt heel erg van de soort af, paren ze. En kunnen ze dus weer opnieuw sperma ontwikkelen krijgen.
Ja, dat hangt heel erg van de soort af. Je liet het net al aan het begin zien, maar je hebt twee boeken op tafel gelegd. Even om een statement te maken. Het ene boek is denk ik twee keer zo dik als het andere boek.
Ja.
Het ene gaat over nachtvlinders. En ja, twee keer zo dik is de encyclopedie over nachtvlinders.
Ja.
De ene gaat over dagvlinders, excuus. En dus er zijn gewoon veel meer nachtvlinders.
Klopt. Er zijn in Nederland ongeveer 2400 soorten nachtvlinders. En elke soort heeft zo zijn eigen tijd in de nacht dat die actief is. Dus als je bijvoorbeeld wel eens met zo'n nachtkaart hebben gekeken of met zo'n nacht, zo'n laken bijvoorbeeld. Dan in het begin van de nacht zie je hele andere soorten dan later in de nacht. Dus dat verandert echt in de loop van de nacht. En we hebben echt 2400 soorten. Het zijn er heel erg veel. Terwijl we iets van, ik geloof, 400 dagvlinders soorten hebben in Nederland.
Waar is die verklaring te vinden? Of is dat juist een snelle evolutie?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat er in de nacht misschien minder predatoren zijn. Waardoor er meer soorten kunnen bestaan. En elke soort, elke nachtvlindersoort heeft ook zo zijn eigen seksferomoon. Dus ten eerste kunnen ze zich daarop oriënteren. En ten tweede hebben ze dus een verschillende bioritmes. Dus die vroege soorten die zijn echt heel anders actief dan de late soorten. Dus daar heb je dan ook nog een extra as, bij wijze van spreken, waarin je kunt verschillen. Dus je hebt heel veel verschillende soorten niches, kun je zeggen, waarin je kunt specialiseren.
Ja, en is Amsterdam dan een beetje een goede niche voor een nachtvlinder om in te zitten?
Ja, dat is wel een hele goede vraag. Nee, want de lichtvervuiling hier is verschrikkelijk. Ook in heel veel andere steden natuurlijk. En daar hebben we ook de afgelopen jaren veel onderzoek aan gedaan. Hoe lichtvervuiling een effect heeft op nachtvlinders. En dat is vreselijk. Het gaat natuurlijk heel slecht met de insectenpopulaties. Sowieso in Nederland en in Europa. Maar lichtvervuiling voor nachtvlinders staat gewoon te weinig op de kaart. Dus we hebben met de gemeente Amsterdam hebben we daar ook. En met gemeente Den Haag en gemeente Utrecht en Amersfoort en Rotterdam, die zijn allemaal betrokken geweest bij dat onderzoek om te zien, kunnen we dat op een andere manier, kunnen we die lichtvervuiling zodanig verminderen dat nachtvlinders en ook vleermuizen en uilen, dus dat nachtleven zeg maar, daar veel minder last van heeft.
Want die worden eigenlijk ontregeld door die mensen die heel vroeg naar hun werk gaan en veel licht vanuit ramen.
Ja.
Die snappen niet meer wanneer dag en nacht is. Dat
Ja, klopt. En daardoor is dat bioritme verschuift dus. Dus je krijgt soorten die later in de nacht actief zouden zijn, die zijn nu vroeger in de nacht actief. Ze motten worden ook aangetrokken door het licht. Hè? Dus dan zijn ze ook veel makkelijkere prooi voor vleermuizen. En dat is onder andere een heel belangrijk effect, dat ze daar gewoon door gevangen worden. Waardoor die populaties heel erg slecht gaan en heel erg achteruit gaan. En we kunnen het al heel erg minimaliseren door ten eerste veel minder licht te doen. Hè. Licht, verhelderend om met de gemeente samen te werken. Want toen begrepen we pas van ja, licht, voor mensen is dat direct safety first. Hè. Je moet veilig zijn. En mensen hebben gewoon het idee dat licht met veiligheid te maken heeft. Maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon een idee van ons dat lichte omgevingen in de nacht, dat veilige omgevingen zijn. En van dat hele idee moeten we gewoon af. Maar bovendien, daar kunnen we niet helemaal van af, maar we kunnen wel veel minder licht doen. En we kunnen ook het licht misschien veranderen in het spectrum. Dat we niet gewoon wit licht nemen, ook geen groen licht. Je ziet tegenwoordig heel veel groen licht. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt. Het is op niks gebaseerd. Groen licht is net zo erg als wit licht. Maar rood licht... dat kunnen motten niet zien. wij doen ons onderzoek, als wij gedragsonderzoek willen doen, dan doen we dat met rood licht, want dat kunnen ze niet waarnemen. Nou kan ik me niet voorstellen dat, dat Amsterdam graag een red light district wil hebben in heel Amsterdam. Maar we kunnen wel misschien meer naar amberlicht, veel minder hard licht. Er zijn echt nog wel mogelijkheden om die lichtvervuiling te veranderen. En het leuke van lichtvervuiling is, met heel veel dingen weten, kunnen we niks doen. En hier kunnen we gewoon morgen wat aan doen. Morgen kunnen we alle lichten gewoon veranderen of uitzetten. We kunnen het gewoon uitzetten. En dan heb je al minder vervuiling.
Ja, je hebt volgens mij één dag in het jaar dat ze even een uurtje het licht uit. Dat zie je dan ook meteen gewoon terug in die.
Ja. En dat zouden wij gewoon veel meer moeten doen. Ik denk dat we hebben onderzoek gedaan bij het Buikslotermeer, over de pont heen. En hebben we interviews gedaan bij mensen. Om te vragen wat zij vonden van het licht. En of ze vonden dat er meer licht of minder licht moest zijn. En in de eerste instantie zeiden mensen gelijk van nee, meer licht, weet je wel, meer licht beter. En dan gingen we ze informeren, het aantal studenten. Van ja, maar ja, meer licht, dat betekent ook dat de motten en de vleermuizen en zo daar last van hebben. Dus oh ja, natuurlijk, weet je wel. Nou, dat kan eigenlijk ook wel veel minder. En zelfs over die hele Buikslotermeerplein, dat fietspad wat helemaal naar noord gaat. Daar hebben we dus van, dat, langs dat hele pad, dus vanaf de pont tot en met helemaal ver in noord, waren gewoon de reacties hetzelfde. Van zodra mensen zich meer bewust waren van wat lichtvervuiling doet aan negatieve impact, dan is men gewoon geneigd om dat te verminderen en daar zeker genoegen mee te nemen.
Ja, want daar kunnen we gewoon wat aan doen.
Ja.
Oké, want dan worden die, het wordt donker, avond valt en de motten worden actief.
Ja.
En mannetjesmotten gaan dus op zoek naar hun vrouwen, ja. Partner.
Ja, klopt. En die vrouwtjes die hebben dus op het moment dat ze wakker worden, zeg maar, dat het hun tijd is, dan hebben ze dus die seksferomoon klier. Die zit aan het achterlijf en dat zit gewoonlijk ingepakt. En dan gaan ze dat naar buiten toe brengen. En wij noemen dan dat het vrouwtje roept. Dat vrouwtje begint te roepen. Dat zie je heel duidelijk. Je kan het echt heel goed zien. Die klier komt naar buiten en dan wordt dat parfum uitgescheiden.
Ja, laat zien van ik ben hier.
Ja.
Kom maar.
Ja, klopt. En die mannetjes die kunnen echt op kilometers afstand dat ruiken. Die
kilometers afstand.
Kilometers afstand. Ja. Er is zelfs in Amerika, ik geloof dat we weten niet 100% zeker, maar je hebt van die Mark Recapture studies. En die zijn in de jaren 70 uitgevoerd. En de volgende nacht was er een mannetje op 52 kilometer afstand gevonden in een val van een vrouwtje.
Zo.
Ja.
En dat is gewoon zo'n specifieke geur, dan weten ze, we moeten daarheen.
Ja. En dat is het, en dat is de sole purpose. Dat is het doel van het leven, zeg maar.
Ja, want dan gaan ze dan recht op af? Of zoeken ze nog?
Nee, ze zigzaggen. Het is een zigzag. Ze hebben steeds in en uit gaan ze. Want die receptoren op hun antenne, die zijn heel gevoelig. En als ze steeds die geur ontvangen, dan raken ze daar ongevoelig voor. Dat hebben wij ook. Hè. Je ruikt bij ons, als je naar een vuilnisbelt gaat, dan in het begin denk je, gadverdamme, en na 2 minuten ruik je het niet meer. Dan ben je gewoon gesentitiseerd. en dat hebben die motten ook. Dus
hoe je huis ruikt.
Nee, klopt. Tenzij je elke keer weer, als je naar binnen gaat, dan ruik je het in de eerste instantie weer wel. En je bent daar misschien niet bewust van, maar ik denk dat je direct ook ruikt, thuis.
Ja, dat is ook meteen een hele sterke correlatie met Wat er voor de rest aan de hand is in de omgeving.
Ja.
En wat moet een vrouwtjesgeur hebben om aantrekkelijk te zijn dan voor die mannetjes?
Nou, dat is voor iedere soort anders. Dus dat hangt heel erg af van de soort. Meestal is er één component die heel belangrijk is. Die maakt 80-90% van het parfum uit, zeg maar. Maar er zijn ook altijd een paar stofjes die heel minim aanwezig zijn en die echt essentieel zijn om voor die mannetjes van die soort om aangetrokken te worden. En het leuke is ook dat onderzoek wat we dan in de afgelopen 50, 60 jaar gedaan hebben, we de onderzoekers, hè, ik niet alleen, dat we die kleine stofjes hebben gevonden door specifiek de antenne van de mannetjes te gebruiken in een opstelling. Dus we gebruiken dan die neus, die zetten we dan tussen twee elektroden, zeg maar. En dan kun je die geur eroverheen blazen en dan kun je zien dat er misschien een elektropotentiaal verandering is. En dat betekent dat die geur aanhaakt op de receptor, op die geurreceptor die op die antenne aanwezig is.
Dus die antenne zet je tussen twee elektronen en dan kijk je gewoon, oh, hier, hij reageert op...
Je ziet dan die verandering van het elektropotentiaal. En die geuren, of we moeten het ook op die manier doen, want die antennen van die motten, die zijn minstens 10 keer zo gevoelig als het beste chemisch apparaat in de wereld. Wij hebben geen chemisch apparaat die zo goed kan ruiken en zo goed kan analyseren als de mannenmot antenne.
Zo. En dat is dus, dat is ook nog eens een heel specifiek, een soort afhankelijk apparaat.
Ja, nee, het apparaat is niet soort specifiek, maar het antwoord of de reactie, zeg maar, is wel soort specifiek. Want die receptoren, die geurreceptoren, die zijn behoorlijk soort specifiek. Mm-hmm. Dat zijn ook de snelst evoluerende genen in het dierenrijk. Dus ze evolueren heel snel. Dat betekent dat er bijvoorbeeld bij mensen, hè, wij hebben 400 van die receptoren, maar we hebben ook 400 niet werkende receptoren.
Dan hebben we het over onze neus.
Onze neus.
Onze antenne is dat,
ja,
eigenlijk.
Ja, onze geurperceptie. En
hebben 400 genen die eigenlijk niks doen? Die
niks
hebben wel
meer doen waarschijnlijk, ja.
Oké, okay. En ja. Die veranderen ook nog wel, maar die gaan gewoon een stuk, ja, dat gaat gewoon een stuk langzamer dan bij motten.
Nou ja, omdat die generatietijd veel langzamer is. Maar het is ongelooflijk dat wij dus nog steeds 400 soort genen hebben voor geurreceptoren die niet meer werken. Maar dat is het leuke van evolutie, hè? Die doet maar wat. En er zijn allerlei mutaties en op een gegeven moment werkt het niet meer. Maar als het niet werkt, is er ook geen selectie op. Dus er is geen selectie voor en er is geen selectie tegen. Dus er kunnen weer allerlei mutaties plaatsvinden. En op een bepaald moment kan het misschien wel weer een bepaalde geurmolecuul ruiken. En dan werkt het weer, bijvoorbeeld. Zou kunnen.
Ja, en bij motten is dat ongeveer hetzelfde. Die hebben misschien nog wel meer die genen voor hun antennes om te ruiken.
Ja, nee, ze hebben er niet meer. Ze hebben er een stuk of 70.
70.
Maar ze zijn wel, de verschillende soorten hebben verschillende receptoren. Dus sommige soorten kunnen de geur van andere soorten niet ruiken.
En dat is dus, daar begint het over de evolutie te gaan. Dat is het snelst evoluerende stukje gen, of het stukje genen, ja, van eigenlijk alle genen in de motten, maar überhaupt.
Ja, dat denken we in ieder geval. De resultaten tot nog toe laten zien dat die geurreceptoren een enorme ontwikkeling doormaken. Veel meer dan andere genen die nog terug te vinden zijn bijvoorbeeld in ons en in bacteriën. Die zijn gewoon exact hetzelfde. Dat noemen wij de huishoudgenen. Die zijn heel belangrijk voor de huishouding van de cellen. Nou, die evolueren dus niet, of tenminste heel, heel minimaal. Want die hebben zo'n essentiële functie dat elke verandering daar wordt gewoon tegen geselecteerd. Het moet zo werken en anders werkt het niet. Anders ben je ten dode opgeschreven.
Ja, en bij die antennes is dat niet zo. Daar wordt juist op geselecteerd.
Nee, ja, nou ja, dat is nou precies mijn vraag. Ik wil heel erg graag weten van hoe evolueert dat dan? En want als je inderdaad mooi een signaal hebt en je hebt een receptor, dus je hebt het vrouwtjesferomoon en je hebt het mannetjes die daarop reageren, dan werkt dat geweldig. Hè? Dat is als een sleutel in een slot. Dus we hebben dan die 130.000 verschillende soorten in de wereld, of 2400 soorten in Nederland. Hoezo? Hoezo is dat zo gekomen? Wat is het begin van die verandering? Dus als er een verandering in een signaal is, hoe kan dat mannetje dat dan opvangen dat hij dan toch naar die andere, dat hij dus naar een minder aantrekkelijk vrouwtje bijvoorbeeld gaat? Hoezo?
Ja, dat is helemaal niet nodig. Eigenlijk zeggen,
nou, je zou het
als
zelfs,
het goed werkt.
Je zou zelfs verwachten dat niet gebeurt. Waarom heb je überhaupt anders? Ben je vreselijk aantrekkelijk? Doe je zo je best en dan komen die mannetjes daar niet op af. Of hoe kan het überhaupt zijn dat er onaantrekkelijke vrouwtjes in de wereld zijn?
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik wilde eerst even terug naar afgelopen woensdag. Toen was ik met je mee in het Science Park. En toen ging je dus, ja, ik had die opstelling gezien van hoe je dus keek bij een mannetjesmot hoe die antennes werkten. En vervolgens weet je dan, oké, deze antenne die reageert. Deze mot vindt in ieder geval deze geur aantrekkelijk. Maar wat zien we in deze, wat kunnen we in deze geur zien? En daar is ook geluid van. Dat gooi je dan door een gaschromatograaf, zoals dat heet.
Ja.
Daar gaan we nu even naar luisteren.
Oké.
Ja, het is een soort printer eigenlijk. Het is een grappig ding. Je legt het uit als een soort oven. Ja, kan je dat een beetje toelichten?
Ja, het is een oven waarin een kolom zit. En die kolom die is 30 meter lang.
Een buis. Die helemaal opgerold is.
30 ja, meter lang.
30 meter lang, maar 0,25 millimeter dik. Dus mega dun. Ja. Echt een heel dun draadje.
Ja. Ja.
En die is opgewikkeld op een spoel. En aan het begin van die kolom injecteer je het extract. Hè, dus die geurmoleculen, zeg maar. En dan gaat dat hele extract, dus die
geur, het parfum, zeg maar.
Ja, dat parfum, die zit in een oplossing. Die reist door die kolom heen.
30 meter lang.
30 meter lang. En elke geur, elke molecuul heeft zo zijn eigen reistijd. Want dat hangt af van hoe die molecuul in elkaar zit. Hoe lang hij is, hoeveel zijtakken hij heeft, enzovoort, enzovoort. Dus elke piek betekent een verschillend geurmolecuul.
Ja, dat is de piek van aan het eind van die tunnel staat een machine die noteert van oké, nu komen heel veel mensen binnen en nu komen er heel weinig moleculen binnen. En zo kan je dus zien van goh, dit komt er allemaal binnen.
Ja, klopt. En ik ben geen chemicus, maar we weten van de motten waar ik mee werk welke geurmoleculen de vrouwtjes produceren. En die zijn ook heel makkelijk te koop. Dus je kan al die stoffen kun je kopen. En die injecteer ik ook. En dan weet ik precies wat de tijd is van die stoffen, hoe die door die kolom heen gaan. Dus dan kan ik de tijd vergelijken met de stoffen die ik ken en de stoffen die in het geurmolecuul zitten. Zeg. Dan kan ik zien van, dan moet het die stof zijn.
Ja, twee pieken die op hetzelfde moment zijn, precies. Dat zijn dezelfde stof.
En die ga ik dan analyseren om te kijken van, hoeveel heeft dit vrouwtje, want dat doe ik dus per individueel vrouwtje, hoeveel heeft dit vrouwtje nou van deze stof aangemaakt?
Ja, en bij een aantrekkelijk vrouwtje zie je dus echt iets anders dan bij een onaantrekkelijk vrouwtje.
Ja, op een gegeven moment, ik deed in North Carolina, begon ik met het onderzoek. Dus ik had motten uit het veld gehaald. En ik wist wat het aantrekkelijke geurmengsel was. En een van die stoffen die is echt heel, dat is een hele grote piek. En soms was die piek heel klein. Ik dacht van, kan helemaal niet, want dat is gewoon de belangrijkste piek waarop die mannetjes afkomen.
Dat is echt de allerlekkerste parfum.
Ja,
die
dat is het. Weet dat je wel. Is het. Dat molecuul moet er in ieder geval voor 80% in zitten. En dat zat het niet, dat was maar 10% of zo. En in plaats daarvan was er een andere stof die een hele grote piek gaf. En waarvan ik ook wist, van daar komen die mannetjes helemaal niet op af. Dus hoezo? Maar ik dacht eerst echt dat het aan mij lag. Dat ik een verkeerde analyse had gedaan of een verkeerde extractie of whatever. Maar ik vond het altijd. Ik vond het altijd in elke populatie. En ik heb 3 jaar lang onderzoek daar gedaan, vanaf North Carolina tot en met Mexico. En ik heb verschillende populaties langs die gradiënt, zeg maar, verzameld.
En er waren altijd een aantal vrouwtjes die onaantrekkelijke stof hadden.
Ja. Dus ik dacht, nou, dat moet ik verder onderzoeken. En ik ben daarop gaan selecteren, zodat we een lijn kregen die we onaantrekkelijk noemden en een lijn kregen die aantrekkelijk heette. Zodat we vervolgens met de aantrekkelijke en onaantrekkelijke lijnen experimenten konden gaan doen. Om te zien van, als je nou die onaantrekkelijke vrouwtjes in het veld brengt, zijn ze inderdaad onaantrekkelijk? Of zijn er misschien ook onaantrekkelijke mannetjes? Dus hebben we misschien wat te maken met twee soorten die ik niet zie of die ik niet weet. Maar het bleek dat die onaantrekkelijke vrouwtjes echt onaantrekkelijk zijn. Daar komen echt geen mannetjes op af.
Gewoon helemaal niet.
Nee, gewoon niet. Einde verhaal.
Ja, dat is heel gek,
ja,
toch?
Ja, dus hoezo zijn die in de populatie? Nou, vervolgens hebben we experimenten gedaan waarbij die vrouwtjes op een blad hebben gezet en dan in paadjes. Dus twee aantrekkelijke vrouwtjes of een aantrekkelijk en een onaantrekkelijk vrouwtje of twee onaantrekkelijke vrouwtjes. En wat bleek toen? Dat die vrouwtjes, als die onaantrekkelijke vrouwtjes naast een aantrekkelijk vrouwtje zitten, dan worden ze wel af en toe gepaard. En dus dat verklaarde al iets. Maar eigenlijk wat er aan bijvangst aan resultaten kwam, is dat die aantrekkelijke vrouwtjes, die paarden veel sneller als ze naast dat onaantrekkelijke vrouwtje zaten. Dus er is misschien wel een selectief voordeel voor die aantrekkelijke vrouwtjes om onaantrekkelijke vrouwtjes in de populatie te hebben.
Ja, want dus niet alleen het lelijke of het onaantrekkelijke vrouwtje kon meeliften met het aantrekkelijke vrouwtje, Maar ook omgekeerd werd het aantrekkelijke vrouwtje vaker gepaard.
Ja.
Dus het was eigenlijk een win-win.
Het is eigenlijk een win. Nou ja, voor dat onaantrekkelijke vrouwtje is het inderdaad wel een win-win. Want die wordt nou wel gepaard. Maar toch blijft... Dit is natuurlijk niet een sluitende verklaring.
Ja, want het is... Wat heb je daar nou aan?
Wat heb je daar nou aan? Waarom zou je niet aantrekkelijker zijn? Nou, en daar hebben we dan op gevonden dat het waarschijnlijk die onaantrekkelijke vrouwtjes, die zijn beter bestand tegen bepaalde ziektes. Dus die hebben waarschijnlijk een beter immuunsysteem. En insecten hebben maar zoveel energie in hun lichaam. Dus als ze energie besteden aan heel aantrekkelijk zijn, dan kunnen ze waarschijnlijk minder energie besteden aan immuunreacties. Dus die onaantrekkelijke vrouwtjes, die hebben waarschijnlijk een selectief voordeel in de zin van dat ze beter bestand zijn tegen bepaalde bacterieziektes of virusziektes of dat soort dingen.
Ja, die hebben al hun energie gestopt niet in aantrekkelijk zijn, maar in immuunsysteem.
Waarschijnlijk, ja.
Maar dat klinkt weer niet heel logisch vanuit een soort van survival of the fittest-achtige gedachte, toch?
Ja, goeie. Dat is zo. Maar misschien is het voor de populatie wel goed om die genetische variatie in de hele populatie te hebben. Maar ik ben het met je eens. Survival of the fittest, ik wil wel benadrukken dat ze fittest betekent niet sterkste, maar meest aangepaste.
Ja.
En de meest aangepaste op dat moment. Ik denk in de natuur altijd een arms race gaande tussen ziektes, hè, tussen de virussen en alle andere ziektes die er zijn en de rest van de organismen. Dus die arms race die is er sowieso al. Daar moet je je tegen weren en tegelijkertijd wil je voortplanten en dus aantrekkelijk zijn. En misschien omdat er dus of dat je verschillend kunt investeren in waar je je energie in brengt, heb je misschien wel dan een grotere genetische variatie waardoor dat in totaal beter is voor de populatie. Hoewel, nogmaals, de selectie is op het individuniveau. Dus het moet voor dat individu echt wel voordeliger zijn om daar op die manier dan
mee om te gaan.
Ja, precies.
Ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel. dat verwacht je niet zo.
Je verwacht eigenlijk dat die onaantrekkelijke vrouwtjes gewoon na een aantal generaties eigenlijk weggeselecteerd zijn.
Ja,
en dat
precies.
Gebeurt niet.
Het gebeurt niet. Maar ja, als je er ook wat langer over nadenkt, al die ziektes, die zijn er gewoon zoveel aanwezig. He, die planten waar ze van eten als rups, die zitten vol met virussen, bacteriën, schimmels, noem het maar. Dus daar worden ze continu aan blootgesteld. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ze een heel goed immuunsysteem hebben. En dat als ze misschien daar meer mee te maken hebben gehad, dat ze dan gewoon zoveel energie daarin hebben gestopt, dat ze gewoon te weinig energie overhouden om heel aantrekkelijk te zijn.
Ja, want dat zeg je in het goede, die rupsen, dat is ook een van de redenen waarom je motten bent gaan onderzoeken, toch?
Ja, ja. Er is heel erg veel bekend over mottenseks. En waarom is er nou zoveel bekend over mottenseks? Dat betekent dus ook dat er heel veel belastinggeld naar dat soort onderzoek gaat. En het is al 50, 60 jaar zo. Nou, dat is omdat die rupsen, heel veel rupsen van soorten zijn belangrijke plagen in onze gewassen. En men heeft in de jaren 70, 80 bedacht van, ha, als we nou eens die mottenseks kunnen interrumperen, dan kunnen we, dus als we die kunnen verwarren, zodat de mannetjes de vrouwtjes niet meer kunnen vinden, dan hebben we ook minder nakomelingen, dus minder rupsen die van onze gewassen eten. Dus dat zou een hele mooie manier zijn om die mottenplagen te beheersen.
Ja, om die populatie een beetje te drukken.
Om die populatie te drukken. Het is niet om bestrijden, maar het is beheersen. En ik denk sowieso, kijk, we wilden vroeger altijd alles bestrijden, dus echt doodmaken door middel van insecticiden enzovoort. En dat gaat ons gewoon nooit lukken. Want er is altijd resistentieontwikkeling. Hè, dat zie je overal. Dus we moeten langzamerhand leren om met de natuur te werken en te begrijpen, zodat we het kunnen beheersen of in goede banen leiden en niet bestrijden. Dus op die manier is dat ook dat mottenonderzoek is ontstaan. En in Nederland bijvoorbeeld wordt het nu ook toegepast in de fruitboomgaarden. Daar wordt niet meer gespoten, maar er worden nu die feromonen van de fruitmot worden losgelaten door alle fruitboomgaarden. En die mannetjes die zijn dus zo verward En die lucht is zo bezwanger door dat seksferomoon dat die vrouwtjes kunnen ze niet meer vinden.
Ja, overal zijn er aantrekkelijke stoffen. Nou, dan weet je niet meer waar je moet zoeken.
Exact, exact. Nu denk ik wel dat hoe langer je dat gebruikt, de natuur is echt slimmer en heeft alle tijd van de wereld. En er is altijd de kans dat er die mannetjes die willen een vrouwtje vinden en die vrouwtjes willen dat een mannetje hun vindt. Dus de selectie om dan weer een ander feromoon te gaan maken is natuurlijk heel groot.
Bovendien veranderen die genen heel veel natuurlijk.
Ja, ook dat. Ja, dus zeker onder die selectiedruk.
Ja, want dat was inderdaad de soort die jij onderzoekt, die zijn ook echt een plaag.
Ja. De meeste insecten die ik onderzoek, die zijn plagen. Dat zijn generalisten. Bijna alle insectensoorten zijn specialisten. Dat betekent dat ze maar van één bepaalde plant eten. Bijvoorbeeld de koolmot eet koolplanten. Hè. Sowieso kan ik nog een aantal voorbeelden geven. Maar meestal zijn de plagen in onze gewassen zijn generalisten. Dus die kunnen van alles eten. Dus ik doe daar onderzoek aan. Ik wil ten eerste weten van hoe generalistisch zijn ze dan? En maakt het uit als ze voedsel A of voedsel B hebben gegeten in hoe ze zich vervolgens gedragen en welke adulten dan met elkaar gaan paren bijvoorbeeld. En heeft bijvoorbeeld, als ze ziek zijn, gaan ze van het ene of het andere eten? Is er een soort van zelfmedicatie misschien? Maar die specialisten, 95% van de soorten die specialist zijn, ik wil ook wel heel graag weten, hoezo is een specialist en een generalist een generalist? En vooral omdat als je daarover nadenkt wat specialisten zijn, dan denk je van nou, dat is gewoon een evolutionaire doodlopende straat. Want op het moment dat
er geen kool meer is.
Ja, dan houdt het op. Dus hoezo is 95% van alle insecten specialist? Nou, ik denk dat er misschien wel een verband is tussen dat paringsgedrag en specialist zijn. En dat als ze ziek zijn, dat ze dan misschien wel op andere planten willen eten. Dus dat een hele grote selectie is om dan te veranderen van voedselplant. Dat zie je bij ons ook. Als wij ziek zijn, eten we ook andere dingen. En je wil automatisch begin je andere dingen te willen. Wat vaak je infecties ten goede komt.
Ja, nou, dus dat ziek zijn, dat houdt heel erg verband met die geur en evolutie.
Ja, dat denken we wel, ja. Ja, dus bij een aantal soorten is dat ook al aangetoond. Hè. Bij ratten en muizen en vogels en vissen weten we dat het immuunsysteem heel sterk gecorreleerd is aan de geuren die ze afscheiden. Hoe dat precies werkt, weten we niet. Maar daarmee kunnen paringspartners wel ruiken of dat de juiste paringspartner is. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want die ziektekiemen, die continue arms race, zeg maar, je wil je nakomelingen en zo'n gevarieerd mogelijk immuunpakket meegeven. Dus je wil echt wel ruiken dat die ander een ander immuunsysteem heeft.
Dus iemand die juist heel ander genenpakket heeft, die ruikt eigenlijk lekkerder dan iemand die heel erg op jou lijkt.
Dat is het idee, ja. Ja, want bij broer-zusparingen of als je familieparingen hebt, dan heb je al heel snel inteelt. En dan komen er allerlei ziektes naar voren. Hè, genetische mutaties die ineens van recessief naar dominant worden enzovoort.
Ja, oké. En als we dan weer teruggaan naar die motten.
Ja.
Dat ga je dan onderzoeken van wat gebeurt er als ik een zieke mot neerzet. En dat doe je door middel van ook onder andere een windtunnel.
Ja.
Die jullie hebben gebouwd in het Science Park.
Ja, klopt.
Hoe ziet het er ongeveer uit?
Ja, een windtunnel die wij hebben, die is van plexiglas. 1 meter bij 1 meter bij 2 meter. Er gaat wind doorheen die door koolstoffilters gefilterd wordt. Zodat we zeker weten dat die geur helemaal schoon is. En we kunnen precies de windsnelheid bepalen. Dus dat is ongeveer 20 centimeter per seconde wat er doorheen gaat.
Is het snel of verlucht?
Nee, dat is een heel zacht briesje. Heel zacht. Zwoele zomeravond, zullen we maar zeggen.
Okay.
En dan kunnen we aan de bovenwindse kant kunnen we dan vrouwtjes bezetten of planten of whatever wij denken. Of bepaalde geuren waarvan wij denken van nou, die zijn aantrekkelijk. En dan laten we aan de benedenwindse kant een mannetje los. En dan kijken we van inderdaad, vliegt die daarop af of niet. Is dit aantrekkelijk of niet? En wanneer is het wel en wanneer is het niet aantrekkelijk? En als hij ziek was als rups, is hij dan net zo aangetrokken door dit vrouwtje of niet?
Ja, en dat is nu ook... Je bent 15 jaar geleden ook al aangeschoven bij Radio Zwammerdam.
Ja.
Toen hadden we nog geen podcast, dus dat kan je niet terugluisteren. Maar dat is eigenlijk wat je nu de afgelopen 15 jaar ook veel hebt onderzocht. Een beetje gericht op dat ziek zijn.
Nee, dat is van de afgelopen paar jaar. Ja, ik ben ik denk dat ik nu ruim 20 jaar onderzoek doe aan motten. En in de eerste instantie wilden we heel graag weten wat zijn de genetische factoren die geur maken en welke receptoren zijn daarbij betrokken. Want we wilden dus weten hoe evolutie ontstaat, dus hoe de nieuwe soorten ontstaan. En we dachten van dan moeten we ten eerste de genen hebben geïdentificeerd, want dan kunnen we de mutaties in die genen bekijken.
Ja, welke genen veranderen het meest?
Precies.
Wat gebeurt hier? Dit is heel interessant, dit verandert heel veel. Nou, dit is niet zo heel interessant.
Exact. Dus zo hebben we genen geïdentificeerd. Maar daarin, dat loop van het onderzoek, heb ik gezien van niet alles is genetisch bepaald. Er is ook weer heel veel plasticiteit. En dus er is heel veel... als we vrouwtjes in een bepaalde geur laten opgroeien, dan maken ze een ander feromoon dan als ze hun zusters in een andere geur opgegroeid raken. Dus er is niet alles is genetisch bepaald. En dat weten we inmiddels natuurlijk ook wel van heel veel andere soorten. Maar dat is bij motten ook zeker het geval. En die mate van plasticiteit, in hoeverre heeft de plasticiteit binnen soorten, in hoeverre draagt dat bij tot de evolutie? Daar begrijpen we in zijn algemeenheid nog heel weinig van. En dat vind ik heel interessant om ook in die motten te onderzoeken.
Want hoe onderzoek je dan verschillende omgevingen in het opgroeien van motten?
Ja, de rups wordt eerst pop en dan worden ze adult. En wat hebben we gedaan? We hebben altijd families die we ook bijhouden. Dus als we hebben paringsbekers waar dan een mannetje en een vrouwtje in zitten, die krijgen ook een naam. Een nummer.
Nummer of gewoon echt leuke namen?
Nee, we hebben er zoveel.
Ja.
Dat namen, dat gaat niet lukken, maar wij geven ze wel unieke nummers. Dus we kunnen dan vervolgens de nakomelingen, die worden allemaal apart opgekweekt. En dus we kunnen dan aan het nummer zien of we broer-zusterparingen hebben of juist niet. We willen juist geen broer-zusterparingen, want inteelt werkt heel erg slecht bij motten. Dus daarom kunnen we ook geen homozygote lijnen maken. We kunnen niet zo. Daarom is fruitvliegonderzoek zo'n modelsysteem, omdat je daar wel broer-zusterparingen kan doen. Maar dat kunnen we bij motten niet doen.
Homozygote lijnen?
Ja.
Dat zijn lijnen met exact hetzelfde...
Ja. Exact hetzelfde genenpakket, zeg maar. Dus en ik denk in de biologie zijn er een aantal modelsystemen. Dat is dus fruitvlieg, dat is Arabidopsis planten, dat is C. elegans als nematode. En die modelsystemen zijn modelsystemen omdat die tegen die homo's, die kunnen gewoon heel erg ingeteeld worden. Dus die kunnen gewoon echt broer-zusterparingen aan zonder dat alles doodgaat.
Exact dezelfde... Ja, dus hetzelfde genenpakket aan doorgeven.
Ja. Ja, en als je dat bij motten doet, dan binnen 1 of 2 generaties ben je gewoon klaar. Dan komen alle eieren niet meer uit. Of de rupsen komen niet meer tot wasdom. Of nou ja, dat gaat gewoon gelijk fout. Maar ik daal af, want dat was je vraag niet.
Nou, het ging over die mottenkweek. Hoe je die omgeving beïnvloedt. Dus je had dus allemaal bekertjes.
Ja, klopt.
En even misschien voor de luisteraar. Het is ongeveer, die motten zijn even groot als een... Als we vleugels uitstrijden als een 50 cent muntje?
Ja, zou ik zeggen. Ja, klopt. Ja. Dat hangt heel erg van de soort af. Hè. Je hebt
maar
hele kleine
die jij vooral onderzoekt.
Ja, klopt.
Een beetje grijs, beige-achtig.
Ja.
Zoals een prikbord hierachter. Denk ik,
dat nou, veel mooier dan dat.
Veel mooier. Nachtvlinders zijn het, geen motten.
Maar die poppen, die kunnen dus uitkomen. Die kun je apart in buisjes plaatsen. Waar je geur overheen laat gaan. En dan kunnen die poppen dus uitkomen als adult zijnde. En dan worden ze dus blootgesteld aan verschillende geuren. Dat kunnen we gewoon door een opstelling kunnen we dat maken. En dat hebben we gedaan. En toen na 3 dagen gekeken van oké, wat hebben die vrouwtjes dan aan geur? En het waren echt zusters. We wilden helemaal precies dezelfde genetische identiteit, zodat dat niet verschillend was. En toen vonden we gewoon dat het heel verschillend was. En dat hing heel erg af van welke geuren ze over zich heen hadden gekregen.
Dan doe je andere feromonenachtige geur die je daar...
Ja, precies. We hebben toen gewerkt met soorten die heel dicht bij elkaar leven. En de ene was een generalist en de andere is een specialist. Dat is ook de reden waarom ik dan die specialist in de mottenkweek heb. Ook al is het geen plaag. Maar ik wil heel graag begrijpen van hoe... Dat zijn zustersoorten. Ze zijn heel recent geëvolueerd van elkaar. Maar ze zijn zo verschillend. De ene is generalist, de andere is specialist. Ze maken verschillende feromonen. En ze leven in hetzelfde gebied. Dus hoezo paren ze niet met elkaar? Nou, dan blijkt dat een van die twee soorten die maakt geurstoffen aan die die andere mannetjes echt afstoot, niet aantrekt. Dus je hebt niet alleen maar geurstoffen die aantrekken, maar je hebt ook geurstoffen die echt de andere soort afstoten.
Dat vinden mannetjes echt niet...
Echt niet lekker. En die stoffen die zijn anders op het moment dat ze die geur van die andere soort binnenkrijgen. Dus als ze, als ze ruiken dat die andere soort aanwezig is, dan maken ze heel veel van die stoffen aan. Want dan is de kans natuurlijk heel groot dat mannetjes daardoor aangetrokken worden. Maar als die mannetjes er niet zijn, dus als je die geur niet aanbiedt, dan maken ze heel weinig van die stoffen.
Ja, want die rupsen denken, oh jee, er is heel veel concurrentie van een andere soort. Die moet ik echt afstoten. Dus dat ga ik heel erg duidelijk maken.
Exact, ja.
En oké, duidelijk is eigenlijk dat die mannetjes heel veel kiezen.
Ja.
Maar kiezen die vrouwen dan ook eigenlijk een partner uit?
Ja, maar goede vraag, ja. Want we hebben nu alles gezegd over hoe ze aangetrokken worden over een langere afstand.
Ja, die mannetjes gaan de hele tijd op zoek naar het vrouwtje.
Ja, klopt.
En die kiezen ook van, nou, die wil ik niet mee paren.
Ja.
Die vrouw, die zit daar eigenlijk.
Ja, maar en als je eens zo'n vrouwtje in een val brengt, dan zie je dat er een stuk of, nou, 50 mannetjes makkelijk op afkomen. Dus dat vrouwtje heeft vervolgens keuze over. En met wie gaat ze paren? Want dat is ook echt belangrijk voor haar natuurlijk, om de juiste paringspartners te vinden. Want ze kan maar één keer per nacht paren. Want het mannetje zal ervoor zorgen dat ze niet nog een keer paart. Dus er blijkt dat die mannetjes ook een geur hebben. En die is op korte afstand, vindt die plaats. Dus op het moment dat hij aangetrokken is, dan begint hij heel erg te roepen. En dan heeft zij de keus. Maar daar zijn we pas achter gekomen toen we high-speed camera's erop zetten. Want de tijd waarin ze dat doen, gaat zoveel sneller dan wat wij kunnen waarnemen. Dus dat we moesten daar echt camera's op zetten die we dan 10 keer langzamer afspeelden.
En dan helemaal ingezoomd.
Helemaal ingezoomd. En toen zagen we van, zo werkt dat, die vrouwtjeskeuze. Want daar hebben we echt heel lang... Want ik was ervan overtuigd, vrouwtjeskeuze moet er zijn. En hoe gaan we dat in godsnaam aantonen en ook laten zien? En is het wel zo? Nou, dat uiteindelijk was het zo.
Ja, dus die vrouw die ruikt de geur van de mannetjes om haar heen.
Ja.
En die kiest dan het beste ruikende mannetje.
Ja, dat is wel, vind ik wel veel moeilijker om te onderzoeken. Want die geuren, dat is een heel groot mengsel. En we begrijpen eigenlijk nog steeds niet precies welke geurmengsels nou belangrijk zijn voor die partnerkeuze van het vrouwtje. Dat is moeilijker te onderzoeken, omdat het zo minimaal gaat en zo snel in de tijd. Dus we hebben gewoon een veel minder makkelijke experiment, een veel minder makkelijk experimentele opzet om het goed te kunnen meten.
Ja, en je vertelde ook dat die vrouwen eigenlijk niet eerder afwijzen dan kiezen.
Ja, klopt. Dus hun keuze, bij de mannetjes de keuze is heel makkelijk te meten, want ze vliegen wel of ze vliegen niet naar die vrouwtjes. Maar bij die vrouwtjeskeuze is het niet zozeer dat ze ineens heel erg iets anders gaan gedragen. Ze blijven juist heel stil zitten. En ze zodat het mannetje zich zodanig om dat vrouwtje heen kan werken dat ze kunnen paren. En als zij dat niet wil, dan doet ze hele minieme bewegingen. Dan zet ze net even haar achterlijf naar een andere hoek, zodat hij er niet bij kan. Of ze laat zich vallen. Dus het is eigenlijk meer een afwijzing waar we op kunnen meten dan op toewijzing, zeg maar.
Ja, het heel miniem.
Heel miniem.
Toch van, nou, toch liever die ander.
Ja, ja, ja.
En dat zagen jullie bij high-speed camera's. Dat is iets wat de laatste jaren eigenlijk is bedacht. Wat is er nog meer de laatste jaren bijgekomen?
Ja, nou, we weten inmiddels dus heel erg veel van die receptoren en van die geuren. Welke geurmoleculen bij welke receptoren aanhaken. En er zijn mega databases door de hele wereld heen. En wat we nu dan doen, zijn door middel van AI kijken we welke... Want we weten eigenlijk nog steeds niet, we kunnen niet van tevoren al voorspellen welke geurreceptoren welke moleculen ruiken of aanhaken, zeg maar. Dat is ongelooflijk dat we dat niet weten, want bij visueel weten we precies, hè, we weten hoe onze receptoren werken, dat we 3 kleuren zien, hoe die op elkaar inhaken, enzovoort.
Over de mens hebben we
het. Bij de mens.
Ja.
Maar bij geuren, bij geurmoleculen, we weten echt niet, we weten de code, zeg maar, niet. We weten niet, we kunnen niet een molecuul tekenen van, ah, nou, zo'n molecuul, nou, die zit op zo'n receptor. En dat willen we wel weten. Want als we dat weten, dan kunnen we chemische stoffen ontwikkelen die niet aanhaken op die receptoren. He, er worden door chemici, heb ik geleerd, worden elke, ik geloof 3 minuten, wordt er een nieuwe chemische stof ontwikkeld. En er zijn dus heel veel chemische stoffen in de wereld die hartstikke slecht zijn voor ons en voor de hele omgeving. En hoe kunnen we nou een safe by design ontwikkeling maken die dus chemische stoffen ontwikkelen die niet aanhaken op die receptoren bijvoorbeeld van insecten, zodat ze geen negatieve werking hebben op insecten.
En hoe komt het dan dat we dat nog niet weten?
Omdat het zo ingewikkeld is.
Het is gewoon zo specifiek.
Ja, nogmaals, als je terugkomt gaat naar die visuele receptie, dan heb je maar 3 fotoreceptoren. Hè? Nu hebben wij er 400. Die motten hebben er 70. Dus de hoeveelheid combinaties die je kunt maken is oneindig. Het is waarschijnlijk altijd een combinatie van factoren die ervoor toe zet of je brein wel of niet aangezet wordt om het te ruiken of niet. Om een gedragsverandering teweeg te brengen. Dat zijn trouwens 2 aparte dingen. Maar goed, de fysiologie van het hele geheel is gewoon heel erg ingewikkeld. En dat, waarschijnlijk is dat ook zo, omdat die receptoren, dat zijn membraanreceptoren. Dus die zijn ook niet heel makkelijk bijvoorbeeld in een muis te zetten of in een ander dier om daarvan te leren. Want het is heel erg afhankelijk van in welke omgeving ze zitten, hoe ze ruiken of hoe ze binden aan bepaalde moleculen.
Ja, je kan niet zomaar die antennes op een muis zetten.
Nee, precies. Dus daar gebruiken we nu AI voor. Om die databases te doorgronden. Kan die patronen vinden die wij niet kunnen vinden.
En dan geef je gewoon een heleboel aan gaschromatografie, info, allemaal pieken en allemaal hoe antennes reageren. En dan hopen we dat AI dat...
Ja, dus inderdaad, dat soort databases bestaan er. Dus we hebben heel erg veel stoffen die al gemeten zijn, waarvan we weten. Dus we hebben gewoon data van deze geuren, die haken aan op deze receptoren. En dat hebben we van, ik durf de aantallen niet te zeggen, maar grote aantallen. En doordat woud zal machine learning, hè, AI, die kan dat woud misschien analyseren en ons wegwijs maken in wat nou precies een molecuul maakt dat het aan een receptor aanhaakt of niet.
Ja, dat klinkt hoopvol voor de toekomst. Misschien dat we op termijn wel met AI ook kunnen zoeken hoe je nou lekker moet ruiken als mens zijnde.
Ja.
ik zie dat we bijna door de tijd heen zijn. Ik wilde nog 1 laatste slotvraag vragen. Want die is altijd hetzelfde. Wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen?
Ja, leuke vraag. Ik wil beginnen met te zeggen dat als onderzoekers en als wetenschappers zijnde weten we nooit iets zeker. Volgens mij zijn wij altijd bezig om onszelf juist het ongelijk te bewijzen van wat we denken. Dat om te beginnen. Dus met alles denk ik, is het wel zo? Ik weet behoorlijk zeker, of tenminste, ik ben nu toch al 25 jaar bezig om te zien dat geuren een heel essentieel onderdeel zijn van het ontstaan van nieuwe soorten. Dat weet ik behoorlijk zeker, maar ik heb het nog steeds niet bewezen.
Ja, ja, heel mooi, heel mooi antwoord, heel netjes antwoord inderdaad ook. Ik denk dat typisch is voor de meer beta kant, die zwanger dan misschien af en toe moeten interviewen. Inderdaad, we weten niet alles zeker, we moeten zorgen dat we zoveel mogelijk onzekerheden weghalen.
Ja.
We horen de tune. Ik ga ook afsluiten. Dankjewel voor het komen. Astrid de Groot, evolutie- en populatiebioloog, verbonden aan het IBED van de UvA. En ook dankjewel mijn tweede presentator, Eva van der Zee.
Ja, fantastisch verhaal.
Dankjewel. Vond het erg leuk.
De nachtvlinders.
Ja, leuk.
En zeker Momo Schaap bedankt voor de techniek en het fragment. Heeft u nog vragen of opmerking? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of via mail naar redactie@radiozwammerdam. We zijn veranderd van mail. redactie@radiozwammerdam.nl is het tegenwoordig. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan je hem terugluisteren of delen. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats, is er een aflevering van Tabe Bakker over ethiek in de zorg. Mijn naam is Max Waterhuis. Bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam. En ik wens u nog een hele fijne zondag.